Check.
Plop, plop.
Klop,
klop, plop, plop, plop.
Check.
Wel goed dat we mondkapjes hebben.
We hebben mondplofkappen.
Anderhalf meter.
We kunnen ook een mondkapje over de microfoon doen, hè?
Ja.
Dan worden de mensen thuis en ook beveiligd.
De wilde man heeft van wanneer van de media.
Ik plaats een foto van het schilderij op de site. Is dat goed?
We doen het, ja.
Of mag, ja. Mag dat?
Lekker ontembaar fotootje.
Het is wel een goede weerspiegeling van ons, toch?
Ja, ik denk het wel. Ja, we zijn ook met z'n drieën.
Precies.
Ja.
Niemand heeft een ontbloot bovenlijf, maar dat kan natuurlijk
dat
nog.
Dat weten ze nog niet. Dat hoef je niet te verklappen, je weet niet.
Precies. Nee, maar jij hebt natuurlijk ervaring met radio, hè?
Ja, lange tijd gedaan, ja.
Want ik ga je toch introduceren. Ja. Of is dat corny?
Nee,
ga je toch introduceren.
Doen.
Rick Nelson, bekend van Red Light Radio dus, van de radio. Taverno Willy Begger. Ik ken je van Oedipus. Je bent kunstenaar. Waar kunnen we je nog meer van kennen?
Ja, van mijn ouders.
Oh ja.
Ja.
Noordwijk toch?
Ja. Herenweg, precies.
Ja.
En je bent brouwer en kunstenaar. Of ben je kunstenaar en brouwer?
Nou, ik ben denk ik nooit echt brouwer geweest. Okay. Ik heb het wel gedaan als hobby en in het beginjaren van Oedipus. Maar eigenlijk op het moment dat we echt aan het professionaliseren waren, brouwde ik niet dagelijks meer of was niet echt bezig met de brouwoperatie. Maar nog wel met recepten tot vrij lang en tot bijna tot eind was ik wel te bezig met, ook met smaak en evenementen rondom smaak en met bier. Maar echt brouwen, dat was meer een van de andere oprichters die zich daar dan volledig op startten. Maar wel altijd met smaak bezig en met bier. En inmiddels is dat veel, veel breder, ook met wijn. Dat is ook bij Taverno Willy Begger, het nieuwe barrestaurant die vorig jaar geopend is. En ja, wel echt een liefde voor bier, dat wel. Ja.
Want het verhaal ging natuurlijk toen in de tijd dat jullie Oedipus... Want jij bent een van de oprichters van Oedipus geweest. Of dat ben je natuurlijk nog steeds. Dat pakken ze niet van je af.
Dat pakken ze niet meer van je af.
Natuurlijk. Nee, okay.
Het is niet alsof je dat geweest bent.
Nee, je bent een van de oprichters van Oedipus. Maar was het toen ook zo? Want het verhaal is natuurlijk dat al die beginnende brouwers in de keuken, in de bijkeuken van hun moeder, een beetje in zo'n pot met bier aan het roeren waren. Was dat bij jullie ook?
Ja, het was niet onze moeder. Alhoewel Sander wel een soort moeder de gans is natuurlijk.
Is het met het lange haar?
Ja.
Ja, precies.
Maar nee, ja, we zijn wel met elkaar begonnen in de keuken van onze eigen studentenhuisjes. En vanuit daar is dat wel gegroeid. En toen brouwden we ook allemaal wel. We kwamen elke donderdagavond samen en gingen heel braaf een biertje brouwen. En dat hebben we, denk ik, 200 brouwsels met elkaar gedaan. Dat was elke keer 25 liter, toen werd het op een gegeven moment 50 liter. En toen we echt naar Noord gingen, toen beginnen we groter. En in de tussentijd deden we al bij andere brouwerijen ons trucje. Maar dat was voornamelijk Sander die dat toen eigenlijk deed. En inmiddels is dat een heel team.
Hoe ontstaat een brouwerij?
Oh, wauw. Ik denk dat het op veel manieren kan ontstaan.
Ja. Is het... Je begint met 25 liter met een x-aantal vrienden. Zeg, 5. Ieder 5 liter. Ja, ik ben nu heel optimistisch, maar... En dan wordt het 50 liter en dan zijn het er 10.
Misschien is er wel een soort formule voor, ja. Hoe minder bier je van jezelf drinkt, hoe sneller je een professionele brouwerij wordt. Ja. Hoe meer je ervan verkoopt. Ja. Maar nee, ik denk in Nederland is er niet echt een officiële opleiding voor. Dus zijn heel veel brouwers autodidact. Wat een hele grappige, interessante biercultuur creëert. In Duitsland is er een eeuwenoude academie, een studie voor bier. In België ook. In Amerika is er ook een goede bierstudie. Dus daar zie je wel echt ander soort bierindustrie. Ook veel volwassener. In Nederland zijn we daar nu pas een beetje aan het komen. En dat heeft ook wel voor een hele interessante ontwikkeling gezorgd. Omdat je veel brouwerijen hebben die een soort gekke groeispurt hebben gehad. En op een gegeven moment dan ook die professionalisering. En dat is dan een soort altijd wel vaak een struggle. Omdat die kennis eigenlijk gemist bij heel veel brouwerijen. Maar tegelijk is er wel weer heel veel eigenzinnigheid, heel veel creativiteit, hele unieke uitingen. En je hebt ook gewoon brouwers, zeker in andere landen, die zijn er echt voor het vak, voor het maken van bier. Dat is wel echt heel, eigenlijk weer heel anders. Ik denk dat veel brouwers daar een beetje tussen zitten, de creatieve kant en het proces.
Ja, want Oedipus stond vanaf het begin bekend om aparte smaken, geweldig, of ik vond het geweldig, maar heel bijzondere artworken, dus heel veel, weet je, zoals Mannenliefde, een roze etiket met, wat staat erop, haartjes met, spermatozoïde is me ooit een keer verteld, volgens mij zelfs door jou, dat een onderdeel was van het artwork. Heel eigen en heel uitbundig. En alsof je in een LSD, een vat met LSD was gevallen bijna. Zo zag het ook bij de brouwerij bij jullie uit.
Ja, natuurlijk een heel klein, misschien wel heel klein beetje LSD in het bier.
Oh ja, daar ging toen een gerucht over.
Ja, die salesafspraken duurden ook altijd heel lang inderdaad.
Ja. 8 uur lang. Wat je nou had afgesproken. Wel heel veel inzicht.
Ja, inderdaad.
Heel veel inzicht.
Erg grappige gesprekken.
Ook.
Ja.
Je ziet er heel anders uit trouwens nu.
Ja, inderdaad. Ja.
Maar mijn arm ook.
Ja, dat is inderdaad. Het wordt nu wel heel wild, denk ik. Hierom. Ja,
even dimmen.
Ja, we moeten even dimmen.
Wilde mannen, ja. Vertel even, hoe zit het met die naam? Komt straks die jingle er ook in? Of die wordt er later...
Ik denk 3, 2, 1, nu. We moeten eigenlijk eerst lachen. Meestal is het zo. Dan komt hij er meestal in, ja. Ja, de jingle, ja.
En dan komt hij er dan in.
Oh ja, heel
goed. Twee kuts, daar zijn we er.
Ja. Nee, die jingle, die fietsen we er straks onder.
Mooi.
De wilde mannen van de... Maar daar komt het wel, het komt van de jingle. Dus er was eerst het lied en daarna de naam, toch?
Ja, en daarna de podcast, het idee voor de podcast was er eerst. Toen zaten we...
kwam hierom mee.
Ja, toevallig.
Ja.
En toen, toen had Rogier een nummer gemaakt. En toen hadden we ook meteen een naam, want het heet Have You Seen... dat klinkt Have You Seen the Wild Man. En dat liet hij me horen.
Ja.
Rogier laat me af en toe zijn nummers horen. En dan en nu dacht ik meteen, ja, dat is het.
Nou, er zit ook wel een mooi verhaaltje achter. Want ik heb dus The Wild Man geschreven. Maar ik heb ook een Nederlandse versie daarvan ooit geschreven voor een vriend van mij, wat echt een mega grote bierliefhebber is. En ik heb zelfs het voorrecht gehad, omdat met zijn verjaardag, Martijn Lap heet die hebben we hier in de uitzending ook
gehad. Zeker, onze Amerika-deskundige.
Onze Amerika-deskundige.
Ik ken hem ook vanuit de Wilde Man.
Vanuit de Wilde Man. Nou,
dat heb je trouwens verteld.
Nou, dat is dus de Wild Man. Ik heb dus de Wilde Man voor een Wilde Man in de Wilde Man gespeeld.
Echt waar?
Ja.
Wow, dat is uniek. Er is niet vaak muziek in de Wilde Man.
Hoe heet de eigenaar ook weer?
Simon.
Ja, Simon, die wat een geweldige kerel is.
Ja.
Maar die kwam nadat ik dat had gedaan voor de verjaardag van Martijn, kwam die ook wel. Keek hij me echt wel even streng aan. Dat was het enige wat je ging spelen, hè? Hij wilde gewoon geen muziek in de Wilde Man.
Nee, gebeurt ook nooit.
Alleen
met de Nieuwjaarsdag doen ze altijd. Dan komt er een man met een piano en dan gaan ze met z'n allen Amsterdamse volksliederen zingen. En dat is ongeveer het enige moment dat er muziek is in de Wilde Man. Ja.
Eén keer
en ze hebben een nieuwe traditie. Kerst, een duo, vaste gasten daar. Die hebben allebei toevallig los van elkaar een sikke verzameling kerstmuziek in allerlei genres. Wat echt, dat je niet wist dat het bestond. En vorig jaar was het dan voor het eerst nog, vaak 2 jaar geleden, dat het nog zonder corona was. En dat was echt een feest. En dit jaar hebben ze het ook gedaan op de podcast. Maar dat zijn eigenlijk de enige momenten dat er muziek is. Dus je hebt een zeer unieke performance gedaan.
Dat is heel exclusief inderdaad, ja. Oh, een mooie plek is dat zo. Zo'n geweldige kroeg, echt waar. Mijn god, wat een goede kroeg is dat.
Ja, kroeg.
Mijn favorieten.
Ja, echt? Ja, is dat, ja.
Zeker.
Ja. Ja, grappig. En ik ben er dus volgens mij nog niet eens geweest.
Oh, je gaat er echt mee.
Ik dacht dat het al iets met die naam te maken had. Maar
het heeft het dus. Ja, maar ik hoor dit voor ik wist dit ook niet.
Ja.
Dit is voor mij ook gewoon een openbaring.
Nou, je gaat mee met ons dan. Als we weer buiten mogen spelen, dan...
Het is
gewoon een bijzondere plek.
Waar ik heen ga, absoluut.
Ja, ik denk dat het voor mij ook wel een van de eerste plekken... Misschien inderdaad wel de eerste plek is waar ik heen ga. Ja.
Laten we dat afspreken. 13 februari, geloof ik. Wanneer mag het?
Wanneer mag het?
Ik denk dat het ergens maart, april wordt, hoor.
Ja, ja, want, Rick, jij bent horeca-ondernemer ook.
Ja.
Of jij bent horeca-ondernemer vooral. Wat ben je nu op dit moment het meest?
Ja, nou, niet echt horeca-ondernemer. Alhoewel,
nou, gezien de omstandigheden.
Nee, precies. Ja. Ik zou er zeker meer mee willen doen, maar het staat stil. Maar in september samen met 3 andere compagnons een nieuwe zaak geopend in Amsterdam-Noord. Taverno Willy Begger, je zei het net al. En ja, hele grappige plek, hele grote zaak. Echt wel uniek pand ook. En eigenlijk heel simpel. Soort bierhal, zoals je ze misschien in Duitsland ziet. Gecombineerd met de warmheid van een mediterrane taverne. Taverna, hoe zoals het daar heet. En dat samen, dus een beetje die warmte, maar ook wel lekkere half liters. En eigenlijk heel ongecompliceerd. Dus best wel anders dan hoe Diepes was. En Willy Begger is de naam van type glas wat ze daar gebruiken. Heel groot, groot, mooi, simpel glas. En Taverno is een soort, ja, soort verzonnen woord wat op taverna lijkt. En het is eigenlijk een soort plek waar je gewoon heen komt om lekker te bieren en ook lekker te eten. En uiteindelijk was het ook bedoeld als bar dancing. Maar de dancing kant hebben we eigenlijk nooit echt nog kunnen doen. Maar dat hoop ik wel later dit jaar wel.
Tafels aan de kant.
Precies, ja. Gewoon na 11 uur na het eten lekker aan de kant. En ja, dat is waar we nu naartoe kijken, dat we dat weer kunnen doen. Ja,
ja, tof.
Misschien is het mijn enthousiasme over het feit dat we niks mogen doen. Maar misschien ook niet. Maar zo'n plek, wat jij nu omschrijft, ik kan me niet herinneren dat daar zoiets bestaat in Amsterdam.
Nee, klopt. Het is eigenlijk best simpel.
Ja, je hebt, maar dat is klein, dus dat is niet te vergelijken. Maar waar ik het ook heb, is wat eerst Tosti was en wat later het huis van iemand anders is geworden.
Oh, ja.
Het huis heeft, dat is toevallig de sponsor van mijn voetbalelftal. Dus, dit is schaamteloos.
Schaamteloze zelfpromotie.
Maar die jongens, die draag ik ook natuurlijk een warm hart toe.
Ja.
Maar trouwens, ik ben nu, straks is de Speld en Parts weer de enige sponsor op het shirt. Jongens, sorry. Ja, nieuwe shirts, nieuwe sponsor.
Ja.
Dat kan ook gebeuren.
Ja.
Maar dat terzijde. Maar dat heeft ook zo'n, bovenin heb je de bar. Je komt binnen, dan kan je een paar biertjes drinken. Je gaat naar beneden, dan heb je een soort lounge. En daarachter heb je ook zo'n danshol. Maar ja. dat is echt wat kleiner. Ik ben ook bij jou geweest.
Knusse plek is dat.
Ja, en ook ik vind het heel leuk. Vooral ook de gekke van Wouwstraat. Maar ik ben ook bij jou geweest. En het leuke wat ik daar vond is dat je, het is inderdaad groot. En je gaat er zitten en je hoeft er nooit meer weg.
Ja.
Nog steeds zitten we in een soort zelfpromotieverhaal. Dit is gewoon oprecht. En bijzonder.
Het is schaamteloze ander promotie. Niet zelfpromotie, maar ander promotie.
Dankjewel.
Ja, daar doen we dus nu dan ook. Bij deze doen we daar nu ook aan.
Ja.
Het schaamteloos promoten van anderen.
Ik vind het lastig om dat dus dan nu af te kappen. Maar ik doe het. Laat ik het hierbij.
Je bedoelt dat je het lastig vindt dat je nu niet voor jezelf kan promoten?
Nee, nog even voor de Taverno.
Oh, voor de Taverno?
Voor de Taverno.
Ja, de Taverno. Nee, het klinkt echt als een fantastische plek. Dus na de Wilde Man is dat de tweede plek waar we heen gaan als we buiten mogen spelen. Doen, ja.
ik ga mee.
Ja, ja. Maar je bent nu niet aan het ondernemen, want je bent het gestart en toen kon je niet door. Maar Jeroen vertelde me dat jij ook, als je dan niet aan het ondernemen bent, je bent ook een kunstenaar.
Nou, ik denk dat het ondernemen gaat natuurlijk gewoon door. Ook voor Taverno zijn we gewoon nog steeds met elkaar continu dingen aan het bedenken. En moeten er ook dingen klaargemaakt worden voor dit jaar. Maar ik denk, ik noem mezelf zeker nog geen kunstenaar. Terwijl ik heb een studie gedaan in de kunst. En toen begon Oedipus meer als een grap. Dat kwam opeens. Terwijl ik eigenlijk ambitie had om daar in de kunst verder te gaan.
Maar wilde je, sorry voor deze sessie, maar is het nou
zo? Je me nu al te onderbreken.
Ja, ik ben dit
is
zo
wat je van tevoren, het gaat al beginnen.
Got me. Maar het is namelijk zo'n leuk verhaal. Ik kan gewoon niet wachten om het te delen met onze luisteraars. Is het nou waar dat jij wilde afstuderen op de Rietveld met bierbrouwen?
Ja,
maar
klopt,
dat het niet mocht. En dat mensen dat nu gewoon aan de lopende band doen?
Nou, het mocht wel. Alleen ik wilde toen in samenwerking met een brouwerij, De Molen. Shameless plug. Hele leuke brouwerij. En die ken ik al. En die maakte echt de gekke bieren. En ik had een idee voor een soort installatie met 2 verschillende bieren. En als je die dus aan het tappen, zou die dan een soort tegelijkertijd uit een soort installatie met verschillende slangen uit een soort dubbele tapkraan komen. En een soort bepaald bier die dan ook mengde in het glas, zeg maar. En ik ging naar die brouwerij toe. En ik dacht, ik ga die man... Ik had ook een idee voor het smaakrecept. Ik kon nog helemaal niet brouwen toen. Het was nog voor thuisbrouwen, maar ik had wel een idee. En ik kende die man een beetje van bierfestivals. En ik stelde dat voor. Menno heette hij. En ja, hij heeft natuurlijk gedacht, wat is dit voor een student met dit plan? En hij ging toen supergoed. Die man is echt wereldberoemd geworden met zijn bier. Dus die heb gewoon gedacht, ja, dat kan ik er niet bij hebben. En jammer, dus uiteindelijk heel ander werk gemaakt, afgestudeerd. Maar toen gaan thuisbrouwen. En een van de eerste bieren, eigenlijk mannenliefde, hebben voor het eerst bij hem in zijn brouwerij uiteindelijk ook gebrouwd. Wat is het? Een jaar later of zo. Dus dat was wel heel leuk dat toch wel gebeurd is. Wel een ander bier, maar nog steeds mooi.
Grappig. Dus het rectificeren, het mocht wel, maar je had een ander plan. En eigenlijk was het wel precies, lag niet aan het Rietveld.
Nee.
Sorry Rietveld.
Wij probeerden de Rietveld hier een beetje. Natuurlijk een beetje.
Een soort anti-reclame.
Anti-reclame.
Ik dacht even, zeg maar even het niveau.
Het is niet gelukt.
Recht trekken. Ja. Maar oké.
Maar je bent dus, je was eigenlijk op de weg om kunstenaar te worden. But then life happened, om het zo maar te zeggen.
Ja, ik denk het, ja. En ja, ik denk dat, ik weet dat niet wat het is, kunstenaar. Ik heb het eigenlijk ook nooit echt buiten de academie gepraktiseerd of zo. Maar wat ik wel altijd heel leuk vond aan de tijd in de academie en ook daarnaast, dat je eigenlijk heel ondernemend bent als kunstenaar. Dus je bent gewoon continu, je moet eigenlijk, tenminste je moet niks, maar je wordt uitgedaagd om wat je ook bedenkt. Als stel, dit vind ik kunst, dit glas hier vormen. Nou, probeer het maar te verkopen aan mij, weet je wel. Nou, jij zegt, oké. Nou, dan komt er heel veel dingen tot stand om daar een fantastisch verhaal van te maken. En dat mensen echt denken van, wauw, dat is echt te gek, weet je wel. En ik denk dat eigenlijk heel veel ondernemende kwaliteiten zijn. Terwijl tegelijkertijd in veel kunstenaars natuurlijk juist wel een soort... die zijn helemaal niet bezig met de markt of al dat soort dynamieken of marketing. Terwijl ik wel denk dat daar heel erg in zit. En dat zat er bij mij altijd al in. Want ik maakte ook een soort werken gerelateerd aan samenwerkingen en partnerships, waar dat ook een soort onderwerp werd in mijn werk. En ik had daar toen nooit een soort commercieel idee bij. Maar nu is het eigenlijk wel, als ik nu kijk, 10 jaar later, en ik kijk erop terug, denk ik, oh wacht, eigenlijk zat dat er al in op de academie. En ik ben iets toegepaster en ook wat commerciëler pad belopen. Maar nu ben ik weer terug op een soort moment waar ik denk van, oh ja, ik heb dat allemaal geleerd. Wat ik eigenlijk misschien ook een soort onbewust wilde leren. En nu is het eigenlijk weer een hele nieuwe moment om wel te kijken naar de autonome kant. Tegelijkertijd ook veel breder en diverser, omdat op de academie was echt met autonome kunst bezig, soort ideeën voor carrière, masters, residenties in de kunst. Soort kunst in de High White Tower, zeg maar, zoiets.
Ja.
De Ivoren Toren. Maar nu is het eigenlijk veel breder en diverser. Nu kijk ik, ben ik ook in mijn atelier ideeën voor horeca aan het maken. Of producten, kleding, smaken, maar ook wel nog steeds autonome ideeën. Dus het is eigenlijk ook nog een soort veel breder geworden. Dat is wel heel leuk.
Het is een beetje die vibe, krijg ik. Ik krijg die vibe van wat je nu vertelt op zo'n Rietveld. Van een groep mensen die gewoon iets krankzinnigs maken en die inderdaad niet een verschil aanbrengen tussen kunst of ondernemen of techniek. Of ik heb zelf ook in zo'n periode wel meegemaakt met Ivo van Oosterhout, een gast die nog terug gaat komen. Waarin we alles aan het mengen waren wat we maar konden mengen. Of het nou computers waren met muziek of met beeld of met weet ik veel wat. Alles wat we maar konden bedenken.
Te gek, ja.
Ja, het klinkt een beetje als zo'n vibe.
Ja, ik denk dat daarin dat spelen een soort, daar ontdek je iets. En ik denk dat het ook nodig is. Nu ben ik bijvoorbeeld zelf heel bezig met al die ideeën uitschrijven wat eigenlijk ideeën zijn die ik de afgelopen paar jaar heb bedacht, maar nooit echt opgeschreven, of alleen een zinnetje. Dat zijn schetsjes. Maar tegelijkertijd dacht ik van ja, ik heb nooit heel erg 2D gewerkt, nooit geschilderd. Ik maakte wel eens een tekening, maar dat was eigenlijk niet de kunst die ik toen maakte. Nu heb ik wel allemaal materialen in huis gebracht, of in de studio. En daar aldoende ben ik die ideeën eigenlijk opeens op hele andere manieren aan het mediëren. Dus met Wasco, met stift en alles, wat ik voor hen niet deed. Maar door dat te doen, wat je eigenlijk net met computers noemde, ja, kom je opeens op ook andere uitingen en krijg dat opeens een vorm en ook een beter idee van, oké, dit was een idee, maar misschien moet het zo uitgevoerd gaan worden. En ook door de keuze voor die materialen zelfs, wordt dat opeens vormgegeven en krijg je ook nieuwe inzichten die ik voor hen helemaal niet had bedacht of zo. Dus dat is wel, ja, zo zie ik deze periode ook erg voor me, om daarvoor te kiezen om juist de ideeënwereld te gaan verbreden en En ook nog niet echt iets te gaan echt uit te voeren. Niet van, oké, dit gaat gebouwd worden of moet nu tot stand komen. Maar wel te onderzoeken, wat is nu relevant? En ontstaat er ook een verbinding tussen die verschillende ideeën? En wat jij omschrijft net, denk ik, dat moet je gewoon lekker doen en spelen. En dat doen ontstond, denk ik, ook die wens om te doen in eigenlijk het laatste half jaar, toen er weer een nieuwe lockdown kwam en een nieuwe, ja, dat je minder kon doen.
Ja, ja, ik weet dat soort periodes in mijn beleving dan, die zijn dan, je haalt alle verwachtingen weg en er zijn geen verwachtingen, er is geen doel. Maar je bent het eigenlijk totaal vrij.
Ja.
En het is gewoon een grote endorfine rush om geen verwachtingen, geen doelen en dingen te hebben, maar gewoon te maken.
Fantastisch. Ja, ik denk dat je het echt goed omschrijft. Ja. En dan komt het ook. En dan is het soort, ik heb ook, misschien ook doordat enerzijds dat ik veel ideeën nu heb uitgeschreven, een soort uit het ramme geheugen zijn als het ware, ook weer heel veel nieuwe ideeën binnenkomen. En dat ik was eerst een beetje van, oh shit, dan ga je dan voor het eerst dat atelier binnen en dan ga je achter je bureau zitten of achter je dat ding, wat gaat er dan gebeuren? Maar doordat je dat doet, wat je omschrijft, komt er ook heel veel nieuwe dingen. En dat is eigenlijk, dat heeft me alleen maar meer gemotiveerd van, oké, dit is wat ik nu moet doen en waar ik echt op moet focussen. Want er is blijkbaar een soort iets aangebroken wat nu ook bijna als een bron waar je uit moet tappen. En bijna zonde als je dat nu weer stopzet of zo.
Ja. Ja, daar is deze periode inderdaad wel ideaal voor.
Ja, ik denk voor veel mensen op zich wel. Ja.
Ja, ja. Nou ja, het zijn natuurlijk twee werelden op dit moment wat dat betreft. Het zijn inderdaad voor veel mensen is dit een enorm goede periode om de dingen te doen die je graag wilde doen en te spelen. Maar er is natuurlijk ook een grote groep mensen die best wel in de shit zitten. Ik vind het wel grappig om jou dat zo te horen zeggen. Want je hebt ook een horeca-onderneming.
Ja, nee, zeker. Ja, dat is, was ik ook even
best positief in het leven, denk ik dan.
Nou, zeker. Maar dat is ook wel een proces geweest. En ik stond er eerst heel positief in. We gingen open na de eerste lockdown in september. Na 5 weken open geweest met de bar. En toen was het oké, het werd al steeds strenger de weken dat we open waren. En op een gegeven moment werd het dan helemaal weer dicht. Toen allemaal toch ideeën bedenken en met elkaar ondernemend erin staan. Nou, je kan wel wat. We zijn ook nieuw. We zitten op een beetje gekke locatie. Dus dat ging ook allemaal niet. Het was leuk, maar het was niet dat het zo aan de dijk zette. Dus op een gegeven moment werd dat wel voor mij eind oktober, november wel een beetje echt soort. Simon van der Wildemant noemde dat zojuist tegen mij. Corona blues. Dat vond ik wel een mooie omschrijving. En dat kreeg ik toch ook. Ik dacht van ja, shit. En ik merkte ook dat ik heel veel had gelezen de afgelopen half jaar. Veel, veel informatie tot me had genomen. Maar dat er ook echt een soort drive was, ik moet gaan maken. Dus daardoor ook de wens om een atelier te vinden en echt gaan maken. Maar tegelijkertijd zit ik wel in die tweestrijd van oké, enerzijds heb je horeca, daar kan je eigenlijk niks mee. En het wordt ook, de knoppen werden steeds meer aangedraaid. En het lijkt er nu ook niet op dat heel snel beter gaat worden. Maar anderzijds moet je denk ik ook niet bij de pakken neer gaan zitten. En ja, daar heel down over gaan zijn. In dit geval focus ik me daarop. En vertrouw ik ook wel echt op de partners en op het idee van de zaak, van de bar. Dat als we open gaan, dat sowieso goed genoeg is. Leuk genoeg. En dat wel weer kan gaan lopen. Maar het is wel shit. We hadden een klein maar leuk team. En die kunnen we niet aan het werk zetten. En je voelt gewoon dat je vanuit de regering niet echt kan geholpen worden. Ook omdat er nieuwe waren. Er komen nu wel regelingen. Maar in de algemeenheid denk ik, misschien was dat ook wat het punt wat je aan maakte, waar ik laatst ook veel over nadacht. Het is voor mij niet echt een tijd van dat creatie en mogelijkheden creëren algemeen gedragen worden. Sterker nog, dat wordt allemaal de kop ingedrukt. Dus het is in zekere zin goed dat mensen het wel zelf bij zichzelf zoeken. Maar er is niet een soort cultuur of een algemene sfeer van we gaan even met z'n allen lekker ondernemen of dingen maken. Er is misschien allemaal reden voor dat natuurlijk ook vanwege de situatie niet kunnen. Maar tegelijkertijd vind ik dat eigenlijk wel het allerergste aan de hele crisis momenteel. Dat het heel erg voelt alsof het gaat over mensen redden en gezondheid. Maar het gaat eigenlijk heel erg over een cultuur die geen mogelijkheden wil creëren. En over zekerheid, veiligheid. En veiligheid en zekerheid, als je dat kiest, kies je per definitie niet voor risico. Maar ik denk ondernemen en mogelijkheden creëren gaan heel erg over risico zoeken om uiteindelijk iets moois en een beter wereld, beter leven voor jou of voor wie dan ook te creëren.
Ja.
En dat voel ik niet echt dat dat mogelijk is. En niet in de algemene zin.
En dat was dus daarvoor ook al eigenlijk. Voor corona was dat eigenlijk ook al aan de hand.
Nou, wel denk ik op allerlei manieren dat het wel steeds op wat strenger werd. Maar ik denk dat het wel kon. Maar nu voel ik wel heel erg... Mensen staan gewoon heel erg... Mensen zijn heel erg bang. En daardoor sluiten ze zich af. En ik denk dat als je wat opener en nieuwsgierig in het leven staat... Daar moet je niet bang voor zijn. En dat is ook een soort wisselwerking. Als je nieuwsgierig bent, dan ben je opener. En dan ga je meer dingen doen. En nu is iedereen... Ja, nieuwsgierigheid wordt gewoon momenteel niet gewaardeerd. Wat heel jammer is. En misschien daardoor juist meer dat ik het bij mezelf zoek. Maar ik vind dat wel echt lastig om te zien dat onder heel veel mensen... Ja, wordt het onderdrukt. Ja,
ja, zodra mensen dat zo'n initiatief zien of nieuwsgierigheid... Daar hangt natuurlijk een wolkje, een klein regenwolkje boven veel mensen. Ja. Waar het flink aan het regenen is. En dan zien ze ergens anders de zon schijnen. Daar staan ze niet open voor, om het zo maar te zeggen.
Ja, en ook gewoon echt, het is veel risico voor veel mensen. Veel mensen hebben hun spaarcenten niet zitten. En ga je nu wel zo'n avontuur aan? Alles lijkt erop dat je juist heel erg op je spaarcenten moet gaan zitten. En op alles zo zeker mogelijk te laten zijn. En dat kan voor een ernstige situatie nodig zijn. Maar als dat lang duurt, dan denk ik dat dat ook mogelijkheden juist onderdrukt. Wat juist nodig is voor nieuwe ideeën.
Ja, Jeroen en ik hadden het in een andere podcast... hadden we op een gegeven moment de economie redden. Maar welke economie red je? waarom moet de economie gered worden? Moet niet, als ik jou zo hoor... moet niet initiatief gered worden? Moet niet creativiteit gered worden? En rent niet de economie daar achteraan? Want wat ik... Ja?
Ja, sorry. Maak je snap? Jij was nog altijd aan het zeggen.
Nee, maar ik wil geen ideeën in je hoofd zetten, zeg maar.
Nee, maar ik wil je ook niet onderbreken.
Daar ben ik voor.
Ja, Jeroen, even iets totaal anders. Maar jij noemde, in de vorige podcast noemde je jezelf de sidekick.
Ja.
Ja, dat is dat... Dat gaat echt niet. Ik heb het laten gaan op dat moment.
Maar ik probeer wat bescheidener te zijn.
Ja, dat was... Het is
in mijn leven.
Ja, nee. Ja, dan komt alle verantwoordelijkheid bij mij te liggen.
Ja, dat maar ik zei wel dat ik dominant. Een dominante sidekick die steeds jou stoort in als je... Dat ik jou ook steeds onderbreek. Nee, het was, ik maakte mezelf iets te klein.
Je maakte jezelf wel klein. Ik dacht meteen aan Robin en Batman. En jij bent zeker geen Robin, maar ik ben ook zeker geen Batman.
Nou ja, ik vind jou wel...
Catwoman en Batgirl.
Ja, dat is het een beetje, ja. Ik denk dat Catwoman en Batgirl...
Ik vind jou wel een beetje een Batman. Jij hebt wel wat meer donker en zo'n randje dan ik.
Je lijkt wel op die nieuwe Batman. Die uit gaat komen.
Komt een nieuwe Batman
dat is wel een unieke... Dus
better
nog...
be good.
Ja, precies. Ja.
Het zijn natuurlijk geweldige films.
Vaak zijn het geweldige films, ja.
Toch?
Ja, nee, die drie van Christopher Nolan.
Het is met Michael Keaton, toch?
Oh, nee, die zijn uit de jaren 90. Dat is Michael Keaton en George Clooney.
Echt?
En Val Kilmer. Ja, die drie hebben hem toen gespeeld. Dat zijn die hele... Die zijn heel gaaf. Maar die zijn heel erg tacky.
Ja, precies.
Dus dat extreme jaren 90 optimisme zit daarin. En alle kleuren zijn heel fel.
Ja,
ja. Ja, de Joker is ook heel... Dat is Jack Nicholson, toch?
Joker is Jack Nicholson.
Die is geweldig, ja.
Ja. Ja.
Maar wel anders dan van vorig jaar.
Ja.
Nee, twee jaar geleden alweer.
Ja, nee, je hebt... daarna zijn er drie films gemaakt, die hele donkere... serie, de Dark Knight serie heet het, geloof ik. Dat is Christian Bale.
Oh ja.
En die films zijn van Christopher Nolan. En toen daarna is het even opgepakt, of is Batman gespeeld door, nou, ik ben even zijn naam kwijt, een wat minder goede acteur. En toen werden die films ook wat minder goed. Batman vs. Superman is echt een bagger.
Oh ja, dat is wel echt iets anders.
Dat heb ik even gemist. Maar jij lijkt dus op de allernieuwste.
Die moet nog uitkomen. Dat is volgens mij nog donkerder en nog grauwer. En een beetje... Nou, ik krijg een beetje het gevoel... Ik bedoel, de Joker, die film, die laatste, die is echt heel anders. Maar wel echt fantastisch, vond ik dat.
Ja, vond ik
dit
ook.
Gaat meer een beetje in die sfeer. En is het gewoon echt een beetje... kreeg een beetje emo gothic vibe, kreeg ik ervan.
Wat geinig.
Heel goed.
Maar, is wel echt
maar waar hadden we het over?
Ja, we hadden het over de hoge cultuur.
Ik moet denken aan Gotham. Dat is,
wat
is
natuurlijk ook echt
een
gothic serie.
Ja. Ja. Nou, waar we het over hadden... Ja. Ja?
Nee, grappig. Kijk, Gotham City is natuurlijk ook gewoon... Daar is ook geen cultuur meer. Dat is ook helemaal platgeslagen. En ook alleen maar
kapitalisme
en crime. Ja, ja. Dus misschien is dat wel een soort dystopisch beeld van jou. En daarom hebben we het over Batman. En ik, als ik, of niet.
Ja, dat is het. Nee, je legt de link. Dat is heel grappig. Dit deden we onderbewust, denk ik.
Ja,
heel wild was dit. Want wat jij nu zegt, dat is exact wat ik ook bedoelde. Want wat ik niet in je mond wilde leggen, was... we zijn nu... In mijn ogen dan, als ik jou zo hoor praten, zijn we een economie aan het redden van... We zijn het geld aan het redden. Maar we zijn niet het initiatief aan het redden. We zijn niet de creativiteit aan het redden. En die economie die alleen het geld redt, dat is Gotham.
Ja, gebroken systeem wat alleen... voor het grote groot geld, elite en corrupte lui... wordt gedreven en die er ook van profiteren. Ja, ja. Ja, ik denk dat we daar ook niet per se naar terug moeten gaan. Maar misschien is dat wat we daarvoor ook hadden. Van ja, dat wordt gewoon niet echt gestimuleerd nu. Dat vind ik eigenlijk het allerergst. Dat die ideeënwereld lijkt niet echt gespoord te worden.
En wie hou je daarvoor verantwoordelijk?
Onszelf in de grootste mate, denk ik. Maar ja, in Nederland een neoliberaal regering die daar natuurlijk ook niet mee bezig is. Maar ook wel heel veel mensen die ervoor kiezen om toch zo erg met zo'n dynamiek bezig te zijn als iets wat ernstig is, zo'n crisis. Maar verder niet meer mogelijkheden kunnen zien of ervaren. Wat er ook denk ik op heel veel manieren uit te leggen is waarom dat gebeurt. Ik denk als mensen dus bang zijn, dan sluiten ze gewoon systemen af. In zichzelf, waardoor ze niet meer nieuwsgierig kunnen zijn, waardoor ze alleen maar aan veiligheid kunnen denken. Dus het werkt op allerlei niveaus, werkt dat ook. Ik denk dat daarvoor sommige mensen daar juist naar op zoek gaan, maar nogmaals, ik voel het is echt een tijd, eigenlijk van een soort doodcult in een zekere zin. Terwijl het lijkt om allemaal over levens redden te gaan, maar naar mijn idee is dat helemaal niet aan de hand. Levens redden zou in eerste instantie moeten gaan om een wereld te creëren waar je met elkaar mogelijkheden creëert zonder en daar horen risico's bij. En nu lijkt het heel erg gegaan, er mag niks fout gaan. Risico's moeten ook uitgesloten worden ten koste van alles. Maar wat krijg je dan? Totaal stilstaande wereld en cultuur. En dat is eigenlijk alsof het een soort dood is. Dus je bewerkstelligt een soort met hetgeen wat je eigenlijk niet wil bewerkstelligen. Maar op een hele crue manier eigenlijk.
En even een heel ander beeld dan. Is het niet die doodcult, die death cult, die we nu meemaken, is het niet een voorbode voor iets totaal anders? Gaat straks niet helemaal het dak
helemaal los. Dat is wat
in jouw tent onder andere.
Ja, dat zeker. Lekker die tafels, die zetten we niet eens aan de kant. Gaan we gewoon gelijk opstaan.
luisteraars, we gaan met z'n allen. Alle luisteraars worden bij deze uitgenodigd.
Vanavond. Na 8:30. Ja.
Ja, na 8:30. Ja. Speak easy.
Maar er zijn denk ik veel mensen die ook, zeker vanuit de meer esoterische, spirituele kant, wordt er zo naar gekeken. Een soort rebirth vanuit, het is gewoon een heel pijnlijk moment. Ook als een geboorte is fucking smerig, het doet pijn, is bloederig, is gewoon heftig. Maar dan is er wel nieuw leven. En misschien is dit ook een soort periode waar we doorheen gaan met z'n allen, is gewoon... Pijnlijk, zwaar. Er zijn zoveel heftige dingen gebeurd afgelopen jaar, afgelopen periode. Dat voor heel veel mensen dat lijkt van oh, wat heftig. Maar misschien is dat wel een soort collectieve verwerkingsproces. Of daar moeten we doorheen om vervolgens iets anders te creëren. Op een, denk ik, onbewust niveau. Tegelijkertijd is dat natuurlijk ook heel veel wishful thinking. Want als we dat soort verwachten, alsof dat gewoon maar automatisch gaat gebeuren, dan moeten we zelf wel wat aan doen. En daarvoor moeten we denk ik ook voor zorgen dat we niet een wereld creëren waar zulke dingen gewoon maar worden geaccepteerd. Of waar we zelf slachtoffer in zijn. Van, oh jeetje, het overkomt ons. Of wat erg. Ik denk dat we daar juist dan moeten kijken van, oké, als dat gebeurt, heftig. Maar laten we er wel wat mee doen. En laten we kijken wat dan. En ook niet maar tot ons laten komen als een soort lethargische ervaring.
Ik hoor wel echt een boodschap in je verhaal. Dat is namelijk gewoon dat je gewoon aan de slag moet.
Ja.
Of niet moet, maar dat je aan de slag kunt. Dat je ervoor kunt kiezen om aan de slag te gaan.
Ja.
Of dat nou in deze periode is, of op de Rietveld met die...
Het hoeft ook zeker geen kunst te zijn. Nee, denk ik niet. Ik denk dat het ook helemaal niet kunst hoeft te zijn, of ondernemen van horeca. Ik denk dat het allerlei vormen kan zijn voor veel mensen. Van oké, dit werkt niet. Hoe kan ik wel zelf geluk creëren voor mijn eigen leven, of voor mijn gezin, of voor mijn community? Ik denk ook dat het goed is om het juist klein te houden. En voor iedereen is dat iets anders. Jij maakt muziek, andere mensen schrijven, weet ik het. En dat zie je ook wel, dat mensen dat volgens mij een beetje hebben opgepikt het half jaar, laatste jaar. Dus dat is op zich wel positief. Als dat meer naar de cultuur, de algemene cultuur, naar boven borrelt, dan zou dat wel, denk ik, heel positief kunnen uitpakken.
Nou, het is interessant om te zien straks. Stel dat het van de zomer, de Summer of Love, of misschien wel iets eerder, de Spring. Maar Rogier heeft de Spring of Love heeft voorspeld.
Spring of Love, maar dan een heel voorzichtig springetje of love.
Ja, een klein sprongetje. Het
zou zomaar een Year of Love kunnen worden.
Nee, maar goed, maar dat kan ook het moment zijn dat mensen dat het echt loskomt. Ik vond het mooie metafoor dat we nu nog in de baarmoeder zitten van die geboorte. En
we gaan nu door het schacht heen met z'n allen. Dat is heel pijnlijk. Die schedel moment. Wordt in elkaar gedrukt. Het is
de COVID-schacht.
Pijn, schreeuwen, persen.
Geen beeldmateriaal ga ik op de site zetten hiervan trouwens. COVID-schacht.
Hangt ook een heel mooi schilderij van wat we net omschrijven hier.
Ja.
maar goed, dus nu is de pijn. Maar daarna komt het los. En ik denk dat ook heel veel emoties. En dat ook heel veel mensen dan pas beseffen wat er met ze gebeurd is. Als die LSD-trip, waar we het eerder hadden we het eerder over een LSD-trip? Of is dat ook weer een flashback?
Ik heb het ook weer vergeten.
Nou, never mind.
Alles wel over, ja.
Nee, maar goed, dat je dan, vaak is het natuurlijk achteraf dat je pas beseft wat er met je is gebeurd.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het dus daar enerzijds wel een bewustzijn van kan zijn. Niet de hele tijd, maar wel van, oh, wacht even. Wat me nu overkomt, dus wat ons overkomt, heb ik wel degelijk een rol in te spelen. En ook als het maar voor je eigen gemoedstoestand. Ga ik je heel kut overvoelen of probeer ik er toch wat van te maken? En ook het vertrouwen heel erg bij jezelf te zoeken. En niet bij misschien een regering. Van, oh, krijg ik de ene, weet ik veel, tozo. Of krijg ik dit of zus of zo. Of mogen we hopelijk in februari open? Ja.
Ja.
Dat weet je niet. En dat ligt ook niet in jouw macht.
Maar vind je die afhankelijkheid ook irritant?
Ja, ik vind dat heel vet. Zeker als ondernemer denk je dat je eigenlijk altijd wel een weg kan vinden. Elke beer op de weg. Dat vind je eigenlijk, vaak is dat ook juist wel spanning van ondernemen. Van, oh ja, shit, weet je, maar we gaan wat bedenken. Ja. En eigenlijk kan dat ook altijd wel. En dat faalt soms keihard, maar nog steeds denk je wel, yes. Maar hier, momenteel, ben je eigenlijk niet meer in controle van wat je kan doen. Je kan eigenlijk niks meer doen. En je wordt dus, dat is die soort lethargie ingeduwd. En dat denk ik dat... voor veel mensen ook misschien een soort van onderdoor kunnen gaan. En daardoor zie ik ook verder, wordt niet mogelijkheden gecreëerd. Wordt niet gepraat over hoe dan wel. Je krijgt misschien een beetje geld. En voor de rest moet je gewoon lekker wachten en zitten en stilzitten. En dat is een soort...
Het is een verhaal, dit mag niet. Maar het is nooit een verhaal van hoe kun je het beste wel doen?
Ja.
Ja, en je merkt ook niet dat er nou wordt opgeroepen van... Oké, volgens mij is op een gegeven moment wel... Rutte heeft met kinderen gepraat om te praten over wat ze zouden kunnen doen... om de dagen door te komen. En dat vond ik ook... Dat leek toen op een soort van... dat er samengewerkt gaat worden. Maar verder zijn er niet echt veel initiatieven, hè? Om onderling... Om zelf invloed te hebben op die regelingen.
Maar dat willen ze natuurlijk ook die controle bij zichzelf houden. Ik denk ook niet dat we dat van een regering zouden moeten verwachten. Het zou mooi zijn om daar geïnspireerd te worden door een leiderschap wat daar een rol in neemt. Maar ik denk dat we dat bij onszelf in onze eigen community moeten zoeken. Wat wel degelijk gebeurt, hoor. Ik denk niet dat het totaal afwezig is. Sterker nog, er zijn wel degelijk veel initiatieven. Maar dat is misschien ook wat voor bubbel je leeft of wat voor omgeving je omgaat, dat je daarmee in aanraking wordt. Want er zijn ook heel veel mensen die dat niet echt zien.
Ja.
En dat is misschien wel de gros van de mensen die dat niet zien. Dus die zitten heel erg op hun veiligheid en zekerheid. En misschien zijn er ook wel heel veel mensen die het wel prima vinden. Die gewoon lekker s'avonds Netflix aanzitten en gewoon hun veiligheid hebben van een vaste baan. En dat gewoon kunnen uitzitten een bepaalde periode. Maar dat is natuurlijk ook voor heel veel mensen niet weggelegd. Dus ik denk dat het gewoon niet gezond is als je in een cultuur, als je zo erg tot stilstand komt.
Nee, dat is niet goed voor een mens.
Nee.
Nee.
Je moet toch die lente met elkaar kunnen ervaren. Die lente, kunnen spelen. En
ja, dat was...
blijf je ook jong, denk ik.
Ik hoorde het verhaal van een jongen. Dit gaat niet over mij, luisteraars. Want dat was meteen de reactie. Ik zie het aan Jeroen zijn ogen.
Ja, nee, maar een goede vriend van mij.
Ja, goede vriend van mij, dit verhaal. Nee, die kerel die was echt aan het daten met een meisje. En dat leek allemaal heel serieus te gaan worden. Dus een vriendin zegt tegen hem, kom op, ga ervoor. En die had gezegd, ja, maar straks heb ik een vaste relatie. Als de vaccins er zijn en de Summer of Love komt eraan. geweldig.
Ja.
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 Ja. Ja, 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 ja.
Maar wat zegt dat? Dat zegt dat mensen... het is natuurlijk heel grappig en lichtzinnig... maar ergens denk ik wel dat dat wel bij mensen wat raakt... over dat ze nu heel erg op slot zitten... of niet kunnen doen wat ze willen.
Ja.
En wel kijken naar momentum van... toekijken van oké, dan kan ik weer losgaan. Dan mag het weer.
Ja. Dan zit je met je hoofd in de toekomst. Dan denk je bij jezelf... ik ga allemaal dit soort dingen doen... over 4 maanden, in plaats van dat je het nu doet.
Ja, want het is eigenlijk altijd wel wat. Als er geen corona was, dan was het wel... Ja. Oh, ik heb die baan nodig, of ik heb dat nodig. En dan kan ik echt gaan leven of gaan knallen. Of,
ja. Maar ben je altijd iets anders. Sowieso zelfstandig denker geweest? Dat je zegt, ik heb dat niet die zekerheden nodig om te doen wat ik wil. Ik bedoel, ik ben namelijk... Ik ben iemand die zekerheden nodig heeft. Ik vind bijvoorbeeld echt... ik onderneem met de speld, maar weet je, als directeur, dat is anders dan dat je echt zeg maar, ik ben niet een founder. Hmm. Ik merk bij mezelf, en we hebben daar wel eerder over gehad, ook met weet je, met bijvoorbeeld rondom community en zo. Freelancers, en dat soort. Ik voordat ik echt ga freelancen, dat vind ik echt een mega stap.
Ja. Ja, kan ik ook wel begrijpen.
Is het bij jou altijd duidelijk geweest dat je gewoon nog... ja, dag, ik vind het belangrijk om te creëren dan om zekerheid te hebben?
Ja, denk het wel. En ook uit een omgeving waar er was niet echt een voorbeeld... van qua ondernemen of carrière maken. Een gezin waar dat gewoon niet gebeurde. En waardoor er een soort hele blanco pagina was. Tegelijkertijd wel werd gestimuleerd gewoon om... nou, ga maar naar die academie, maar dus begreep ik niet eens helemaal wat dat was. Maar doe maar gewoon. Maar wel dan, ja, van ja, hoe ga je daar dan een baan mee? Hoe krijg je daar een baan mee? Dus zij dachten zo erover, weet je wel. Ja, en ik wist wel van ja, dat gaat op die manier nooit werken. Dat is ook niet wat de toekomst daarvoor is. Het is een groot risico. En in zekere zin ook heel veel geluk gehad. Maar ja, dat is een soort... creëer die geluk enerzijds, creëer een soort situatie waar dat mogelijk wordt. Met Oedipus natuurlijk ook heel veel geluk gehad, maar ook hard gewerkt en ook het juiste momentum gecreëerd. Maar ook voor gekozen van oké, ik ga nu gewoon niet even die kunst doen. En dit is ook heel leuk en er zit ook een mogelijkheid in. Een bewustzijn van, oh wacht, er is wel degelijk een opportunity hier. Hier moeten we nu voor gaan met elkaar. En dat is uiteindelijk heel goed uitgepakt. En ook al op het moment gekomen van oké, nu is misschien het moment... om dan wel toch wel voor die creatieve kant te gaan. Enerzijds was ik daar misschien zelf nog niet helemaal bewust van op dat moment. Anderzijds was er wel degelijk, werd het aangegeven... of voelde ik iets van, oké, nu moet je daar wel voor gaan kiezen. En ja, ook wel een soort zekerheid wegdoen daarmee. En nu ook weer, ja, ik denk dat dat altijd... waar we het net over hadden, als je een soort kans pakt... en er gewoon voor gaat en het ook uitspreekt naar jezelf... maar naar buiten van, oké, ik ga dit nu doen... en vertel de mensen daarover, hey, dit ben ik aan het doen... dan gaat het op een gegeven moment leven en dan komt het ook tot stand. Maar dat is wel heel onzeker. Ik vind dat heel fijn. Maar ja. Heel veel mensen, dat is ook geen niet goed of slecht... maar die willen meer echt een soort zekerheid, een planning, carrière... waar dat ook veel zichtbaarder is van... misschien mensen, andere rolmodellen die zo'n pad hebben belopen... En niet dat het voor ondernemers of kunstenaars niet bestaat. Maar het is wel gewoon, je moet het wel veel meer zelf doen. En ik vind die onzekerheid heel prettig. En ook tegelijkertijd hele verschillen gemerkt van echt totaal elke cent moeten sparen en in een potje doen. En dan elke eind van de maand van shit, ik moet hem toch weer leeg, want ik heb gewoon geen geld meer. Tot wel gewoon vrijheid hebben om wat meer dingen te kunnen doen, tot weer niks hebben. Dus ja, dat is ook wel een soort dynamiek die je dan moet aankunnen. En tegelijkertijd ook misschien niet heel veel ja, zekerheden hebben van als een huis of andere dingen waar je, ja, waardoor je ook daar wel een soort, hoe heet dat, aan gebonden bent of een strop zou kunnen ervaren.
Ja,
we hebben wel weer iemand uitgenodigd die wilder is dan wij.
Ja.
Dat is gelukt.
Ja, het is weer gelukt.
Ja, dat vinkje kunnen we zetten.
Dat vinkje kunnen we
inderdaad. Weet je trouwens, mag ik tussendoor iets zeggen?
Ja.
Weet je welke aflevering dit is?
Oh jee.
Ja.
Welke aflevering is het?
Het nummer van de aflevering. Het is natuurlijk, we bedenken de naam aan het einde wel.
Nummer 13.
Ja. Het is nummer 13.
Het is nummer 13.
Kan geen toeval zijn.
Nee.
Nummer 13.
Nee, dit kan geen toeval zijn, inderdaad. Is het ook nog vrijdag de 13e? Nee.
Nee.
Wel een vrijdag.
Heel even nadenken, ja.
Jezus. Nee, maar het is wel seizoen 3.
We zijn officieel seizoen 3 ingegaan.
Ja. Ja. Dit is het geboortekanaal van seizoen 3.
Moeten we dit vieren?
Ja.
Je had wat meegenomen, toch?
Ja, ik ga het nu pakken.
Moet ik pakken?
Even pauze.
Ik rommel mijn buik rommel. Ik
moet even lekker. Als je hem gaat open doen, dan moeten we even in de microfoon.
Dit is heel leuk. Dit deed ik dus ook altijd in mijn radioshow. Dat deden we altijd.
Ja, toch?
Liefje openen.
Want je hebt Red Light Radio ook gedaan.
Heb ik niet. Ik heb dat niet.
Gaan we nu à la...
Ja,
we gaan het doen.
Tegelijk?
Ja, gaan we doen.
Hey, dat was heel leuk. Ik heb daar een show gehad op Red Light. Dat heet Kimchi Radio. Proost trouwens. Ja, cheers, leuk dat ik er mag zijn. Hartstikke leuk. Nee,
op het derde seizoen.
Op de wilde mannen. Ja.
Maar je had jouw show bij Red Light.
Ja, bijna vanaf het begin. En 9 jaar gehad tot het eind. En dat was in het begin ook, de eerste 3 jaar was ook eigenlijk alleen maar interviews. In het begin heel erg gefocust op mede afgestudeerde kunstenaars die iets in de stad deden qua exposities. En dan altijd muziek ook van hun en van mezelf. En we deden dan ook altijd een onderdeel Beer of the Week. En dan gingen we dan een biertje op de radio omschrijven en er even over kletsen. En dat waren vaak ook mensen die helemaal niet met bier bezig waren, maar dan kreeg ik altijd wel een leuk gesprek. En later, toen ik wat drukker werd met Oedipus, zo'n show maken kost echt best veel tijd ook. Dus toen werd het meer...
Vertel ons wat.
Ja, precies. Toen werd het meer echt gewoon een gast uitnodigen en een beetje samen plaatjes draaien. En op het eind was er eigenlijk daar ook niet eens meer tijd voor. Dus, en dan vond ik het ook fijn om gewoon zelf lekker muziek te draaien tijdens die show. En af en toe deden we dan nog wel een biershow. Dus kwamen wat vrienden uit de bierwereld en dan gingen we in een uurtijd, dat noemen we dan Power Hour. En dan hadden we voor elke track een bier. Dus het idee was een track opzetten.
Oh, wow.
En dat waren ook echt wel hele bijzondere, heftig, vaak ook wel sterke bieren of in ieder geval heel uitgesproken. En dan best snel knallen en dan weer praten. En dan was altijd wel één iemand wilde iets over het bier zeggen en over het nummer. En dan gingen we weer. Dat was echt wel grappige shows. Ja. Wel best wel kegel na een uurtje.
Nou, want als die tracks een 3 minuten duren... Nou ja. Oh, kijk eens even.
Ik drink tenminste de Epona van Valhalla. American Wheat Ale. Net nieuw van hun. Leuk dat je deze hebt meegenomen. Zit in Amsterdam-Noord. Ik heb hem nog niet op. Ik ga hem voor het eerst proeven.
Okay. Ja, ik heb het bier gekocht, terwijl ik iemand met verstand van bier in de uitzending heb. Maar ik dacht, ik fiets langs een
Dit had ook, het ging goed, Jeroen. Maar ja. Dit had ook wel echt serieus verkeerd kunnen gaan. Hè? Ja,
ik had hem volstrekt
het verkeerde bier kunnen.
Weet je wat ik heb gedaan? Ik heb een trucje gedaan. Hè? Ik ging sowieso naar een extreem goede, naar de bierkoning ging ik. En wat ik gedaan heb, wat is het allernieuwste wat je hebt?
Ja.
Want dat zal hij nog niet geproefd hebben. En zo geschieden.
Mm.
Ik denk dus de kromme haring van dat is kellerbier. En er zat Keizerops, zat erop.
En de brouwerij heet kromme haring. En het bier heet Keizerops.
Ah, sorry. Okay,
kellerbier, er staat op de achtergrond. 451 million years ago, the Cambrian explosion saw radiation of complex marine species from which life evolved as we know it today. Our Cambrian series, de biertjes dus, is where our experiment one-offs and collaborations explode into being, where ideas come to life as beer.
Mooi.
Ja, prachtig.
Shout-out naar Jan en Gijs.
Ja, shout-out naar Jan en Gijs.
Het is een storytelling.
Ander promotie, ja. Jan en Gijs.
Stuur maar wat op, Jan en Gijs. Lekker, ik vind het heerlijk.
Dit is, weet je, wat wel mooi is, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar als je het over creativiteit hebt en alles. Kijk, de biercultuur, bier drinken, lekker bier drinken met mensen en vergelijken. En lullen erover bij de bierkoning of in de Wildeman. Of bij Oedipus, of welke plek je het ook kunt bedenken, of in de nieuwe Taverno. Dat heeft wel een bepaalde. Dat is een aparte cultuur, als ik me niet vergis. Het is een aparte cultuur.
En je kan het zo moeilijk maken als je wilt. En dat zie je ook veel in de biercultuur. En ik denk zeker wat jullie denken, de keizer op zo'n kromme haring, laat er in zekere zin ook een soort kantelmoment in zien. Waarmee het eigenlijk weer heel normaal wordt gemaakt. Jullie drinken een hele klassieke Duitse stijl, voornamelijk uit Frankenland in Duitsland. En ja, dat mooie daar is eigenlijk, dat is ook een beetje waar Taverno het idee vandaan komt, is dus gewoon een simpele plek, eigenlijk supergoed bier, licht. Je kan er veel van op. Eigenlijk is het een schande dat dit in 33 centiliter zit. Schaam je, Jan en Gijs. Dit moet gewoon een half liter.
En
dat drink je ook zo weg. En het zijn vaak echt lichte bieren en superlekker. En dat vind ik een mooie nieuwe ontwikkeling. Die zie je langzaam. Dat eigenlijk weer teruggaat naar hele mooie, simpele, subtiele smaken. Ook wel wat vergetere dingen. Dingen die zijn vergeten. En eigenlijk ook wel wat simpelere biercultuur waar gewoon wordt genoten. En waar je makkelijk vijf van zulke dingen op een avond kan drinken. En dat is wat je doet. Dus je gaat in zekere zin ook weer een beetje terug naar hoe mensen misschien pils dronken. Simpel grote merkpils. En de afgelopen 10 jaar hebben we met Oedipus ook aan meegedaan. En de hele craftbierwereld was dus inderdaad, wat jij een beetje omschreef, andere manier van bier drinken. Gewoon moeilijke smaken, toffe dingen en daar ook heel veel over hebben, wat ook echt gek is. Ik vind dat zelf nog heel leuk om ook te doen. Maar voor heel veel mensen is dat eigenlijk ook toch niet helemaal toegankelijk. Die willen gewoon een biertje en het moet lekker smaken of het boeit niet eens. Maar die hoeven er niet zo lang over te lullen of zo, weet je. En dat is wel leuk dat je nu terug ziet dat er eigenlijk bijvoorbeeld vanuit dat, niet zozeer vanuit Duitsland zelf, maar vanuit brouwers, mensen die smaak lekker vinden, een andere cultuur komt van, oh ja, wacht even, dit is supergoed. Het is zeker anders dan de grote pilsmerken. Maar we gaan er verder ook niet heel moeilijk over doen. Tegelijkertijd raad ik iedereen aan om, zodra je weer mag, naar Frankland te gaan. En die biercultuur daar te ontdekken, want je gaat er om 9:30 of 9:30 ochtends loop je een tent binnen. Ja. Het zit vol met oudjes aan de half liters. Ja. En het is fantastisch. Dat gaat gewoon zo de hele dag door. En dat is gewoon een heel normaal onderdeel van de cultuur daar.
Heb je het dan over zaterdag of is dat op maandagmorgen?
Dinsdagochtend, maandagochtend. Ja, echt hoor. En het is niet dat het, misschien zijn het ook listen, maar het is echt een ander soort biercultuur. Gewoon waarderen en tegelijkertijd is dat ook wat je drinkt. Wat er elke dag wordt gedronken. Ze gaan daar niet interessant lopen doen over allemaal moeilijke smaakjes. of seasonals of weet ik wat. Dit is gewoon wat gedronken wordt. Hele mooie, inspirerende en ook down-to-earth biercultuur.
Dat is grappig, want wat me nu te binnen schiet, hè, waar we het net over hadden, over dus dat we hier eigenlijk de cultuur, we kijken alleen nog maar naar welvaart en niet meer naar welzijn. Ik sla hem even plat.
Ja.
Maar is dan in die cultuur daar, wat jij schetst in Frankenland, Wordt er ervoor gezorgd dat mensen nog wel een biertje kunnen drinken tijdens de lockdown?
In heel Duitsland is het ook allemaal dicht. Ik weet niet hoe het in die kleine dorpen momenteel gebeurt. Maar het zijn vaak, sommige dingen zijn heel groot, maar er zijn ook hele kleine plekjes, hele landelijke plekken. En ja, er zijn trouwens wel heel veel, de kellers, dat zijn dus, dit is een biertype, maar eigenlijk vernoemd naar de plek waar het geschonken wordt. Ja. Van oudsher, soort heuvelachtige omgeving waar de kellers in zaten, waar het bier op een koelere temperatuur bewaard en ook geschonken worden. Vaak hele mooie bosachtige omgeving. Die zijn ook allemaal dicht. Terwijl dat eigenlijk de beste plek is voor tijdens corona om te drinken. Het is een heel mooi, open, veel ruimte. Maar dat mag ook niet. Dus ja,
dat zou dus juist een slim idee zijn. Dat zouden intelligente anarchisten in ons zouden dat wel kunnen
ook
doen.
Ja. Ik ben een paar weken terug ben ik de straat op gegaan met 2 vrienden. En
foei.
Met Bouw en Joost. Ja, het was een beetje foei. En wij zijn ook.
De wilde man.
Het was best wild.
Dit klinkt.
We zijn gewoon.
Het was een beetje foei.
En we zijn gewoon tent na tent afgegaan om daar een biertje te halen.
Oh ja,
dus
leuk.
Alle restaurants en dingen die open waren, waar we iets konden halen of iets wat speciaal was, daar zijn we dan heen gelopen. En Dus ik noem het bier zwerven.
Oh, mooi. Oh, ja. Mooi, ja. Ja, ja. Ja. Heel goed.
Leuk.
En ik weet niet of het mocht wat we deden. Maar,
ja,
maar
zeer illegaal.
Veel, ja.
Volgens mij mocht het niet.
Maar er worden ook van die wandeltochten georganiseerd, toch? Door verschillende stads.
Ja, maar dat is dan gluwijn en dat vind ik niet...
Nee, ook bier, hè? Ja, ook. De Wildeman kwam ze ook af en toe langs.
Oké, dat is wel cool.
Ja, het is wel
bierzwerven.
Maar mogen zouden deze
vind ik een mooie naam voor een andere podcast.
Bierzwervers.
De bierzwervers.
De bier. Nou, wat net wel een stukje van de bierzwervers. Toen jij sprak over Frankeland. Want dat is leuk. Ik ben op zich, ik kies kellerbier omdat het licht is. Omdat ik vind het vervelend om inderdaad na 3 bier echt achterstevoren naar huis te lopen. Maar ik vind de smaak van bier vind ik heel lekker. Maar het liefst zo licht mogelijk. Ik vind, bij blond bier kan ik ook wel prima, maar daar kan ik me ook wel mee van maken.
Ja.
Maar goed, kijk, ik vind het tof van die cultuur. Het was op een gegeven moment echt een hype, weet je, De speciaal brouwers schoten als paddenstoelen uit de grond. Dat clichétje, even.
Ja, sorry. Ja, ja. Maar
dat ging als een gekkenhuis. En op een gegeven moment merkte je dat het stabiliseerde. Dat een paar grote jongens, en voor mij hebben we het ook wel eens een keer over gehad, maar er blijven een paar grote jongens over. En die professionaliseren. En dan is die markt is op een gegeven moment wel verzadigd. Is dat punt nu bereikt, denk je?
Ik denk qua verzadiging is dat wel... Nou, straks is het interessant wat er na corona gebeurt. Maar dat is op zich wel gebeurd. Tegelijkertijd is die biertrend nog steeds echt wel booming voor heel veel mensen. Heel veel mensen worden nog steeds voor het eerst een beetje geïnteresseerd aan IPA's. Of een nieuwe soort IPA's en andere brouwerijen. Het is niet alsof dat weer helemaal terug is naar wat ik net omschreef. Naar het Frankland absoluut niet zelfs. Dat is echt een hele kleine niche die daar misschien nu meer mee bezig is. Deze mensen willen nu gewoon nog steeds hele heftige IPA's, IPA's, weet ik wat allemaal. Dus dat is absoluut niet over, hoor. En ja, je hebt wat grote gasten. De markt is, denk ik, wel een beetje aan het satureren. Maar tegelijkertijd is er altijd wel weer nieuwe dingen. En er zijn ook vooral andere initiatieven waar bier gekocht wordt. Ik heb gehoord dat vooral de detailhandel de afgelopen 9 maanden juist super goed hebben geboerd in de bierindustrie. En sommige brouwerijen juist beter doen dan daarvoor, omdat ze daar ook heel erg op focussen.
Ja.
Dus het is zeker niet voorbij of over. Nee, zeker niet.
Nee, er gaat ook een wereld voor je open. Op het moment dat je een keertje een speciaal biertje in je hand hebt gehad.
Ja.
Toen je begon als puber en je alleen maar...
Best bier, Schulten Brouw.
Ja, dan ineens heb je zo'n soort biertje in je hand, dan gaat er echt een wereld voor je open. Ja. Nee, dat klopt. Ik vind het overigens een heerlijk biertje.
Ja, ik ook. Weet je, nou, ja, dankjewel.
Staat ook... Oh, sorry.
Nee, maar wat ik altijd lastig vind, was dat bierperen. Je had dus met wijn en eten, daar ben ik mee opgegroeid. Ik heb vanaf mijn 7e wijn met water gedronken. Dankzij mijn ouders. En ik hou nog steeds van wijn. Maar ik op een gegeven moment kwam beer pairing kwam in. En toen, ik bier en eten, ik kan sowieso, dat werkt bij mij niet. Sowieso eten en drinken tegelijk vind ik lastig. Dat is letterlijk ook onmogelijk. Maar,
best
maar ik vind
moeilijk,
het.
Ja.
Nee, maar ook ik, als je een glas wijn drink ik tussen de gangen door.
Ja.
Maar niet, ik neem niet heel veel slokken tijdens het eten.
Ging beer pairing te ver? Dat is eigenlijk
de
vraag die hier nu op tafel ligt.
Ja. Ik denk.
Was het een brug te ver?
Zo'n snicker in je glaspils, ja.
Ja.
Nee, ik denk dat het in zekere zin nog lang niet ver genoeg is gegaan. Dat er dus heel veel mensen nog niet daar bewust van zijn... of eigenlijk nog niet misschien de juiste pairing hebben ervaren. Want het kan wel degelijk. Er zijn een paar plekken ook in Amsterdam waar dat gebeurt... of evenementen waar je dat wel eens kan doen. Maar er zijn hele mooie pairings met bier en eten te maken. Het luistert gewoon wel heel nauw. Ik denk met wijn is dat al door de jaren heen wat veel, veel meer mee geoefend en veel meer een bewustzijn over. Met bier is dat nog steeds heel erg proberen. En ik heb de gekke pairings gehad, maar ook best vaak dat het dan niet echt werkt. Dus ja, ik zou je zeker nog willen aanmoedigen, blijf het wel proberen. Voor de rest is het wel een niche ding of zo. Het is ook, dat is nou echt anders bier drinken. Dat is niet dat je even lekker gaat zuipen met vrienden en dan in de kroeg rijden. Dat doe je bij een diner of een soort tasting. Maar kan echt tof zijn, ja.
Conclusie, beer pairing ging nog lang niet ver genoeg.
Kan wilder, ja.
Kan nog veel wilder.
Ja, het is wilder dan wine pairing. Dat is, ja.
Ja, het is wel veel wilder dan wine pairing.
Oké, ik ga het doen.
Ja.
Ik ga het doen.
Ja. Volgende keer.
Maar zien we jou nog terug in het bier? Gewoon weer echt helemaal vol in het bier?
Nou, met Taverno, dat is natuurlijk ook echt wel veel wijn. Maar bier is een groot onderdeel. Dus veel dingen waar ik dan ook zelf nog een paar keer naar Frankenland en Düsseldorf en Keulen voor ben gaan. Om nog even nog weer die biercultuur up-to-daten. Mooie dingen geproefd. Dan denk ik, dat is echt goed. Dat zie je ook nog niet echt in Amsterdam. En andere culturen probeer ik ook wel. Bijvoorbeeld de Engelse biercultuur ook hele mooie lichte dingen. En eigenlijk zie je dat nooit naast een Duitse traditionele lager. Dat zie je bijna nooit. En dat is te gek om dat wel naast elkaar te hebben. Dus dat wil ik nog wel gaan doen. En wie weet, op een gegeven moment... ik heb altijd wel ideeën gehad voor ander soort brouwerijen en biermerken. Ja. Waar dit ook een groot onderdeel van is. De zoektocht naar zulke smaken. En echt wel iets heel anders dan met Oedipus. Maar nog steeds wel hele interessante bieren. Dit kan nog 5 jaar duren of korter of langer. Dat heb ik geen idee. Maar dat is... Misschien blijft het ook alleen maar een idee. Maar dat lijkt me wel heel leuk om daar misschien wel wat mee te doen op een gegeven moment. Ja,
ja, cool. Heel vet.
Zeker. Ja, want bij Oedipus, was het zo, was het jouw invloed dat daar muziek, bier, dat artwork, ik noem het artwork, maar gewoon hoe de etiketten en de muren daar eruit zagen en ook die ruimte. Was het jouw invloed?
Ja, maar ook wel degelijk. Ik denk dat we dat in het begin met z'n allen ook wel mogelijk maakten. Met z'n vieren deden we het bier veel op evenementen die we soms zelf organiseerden. Of met een soort collectief tot stand kwam waarbij dat heel erg gevierd werd. Ik was uiteindelijk wel degene die altijd het meest met merk bezig was. Maar iedereen heeft wel zijn naam bedacht. En uiteindelijk ging iedereen ook wel vaak iets met het label doen. Victor, een oudstudiegenoot van de kunstacademie van mij, die is er van het begin af aan bij, die is er nu nog steeds. En die heeft eigenlijk ook een veel prominente rol gekregen, wat heel leuk is. En die, ja, daar zie je ook dat merk nu nog veel meer die kant op gaat. Dus dat is eigenlijk wel te gek dat er nog steeds in zit. Dus altijd wel mee bezig geweest. En zeker ook de evenementen, dat was ook heel erg mijn kant. De muziek, de grote festivals. Andere kleine tastings waar kunst, muziek, cultuur samenkwam. Dat vond ik eigenlijk altijd ook wel een van de tofste uitdagingen. Omdat er echt iets nieuws werd gecreëerd. En dat ook echt geleefd werd. Het is tof om een label te ontwerpen of een naam. Maar het is nog veel leuker om het bier uiteindelijk genoten te zien worden. Met een toffe band of weet ik veel wat voor ervaring. Dat was altijd wel wat ik het soort summum vond van wat Oedipus was. Maar ook van het leuke aan werken met bier en smaak.
Ja, wat ik bijzonder vond, en dat is, daar zit, je had het ook over partnerships, zelfs bij kunst, of in het Rietveld spectrum, dat je zegt, je ziet, als je op jullie grote festival kwam, dan stonden daar alle brouwers. En niet alleen, dat was niet het Oedipus Festival, het was wel het Oedipus Festival, maar alle brouwers stonden daar en je kon alle bieren drinken. Die biercultuur, ik vond dat toen op dat moment, dacht ik, ja, dit is wel echt bijzonder. Want bedenk een andere beroepsgroep waarbij je gewoon met al je concurrenten lekker op een grasveld gaat staan. Ja. En vervolgens ook nog alles betaald. En dan mogen ze daar komen. Nou, ik weet niet hoe dat verder geregeld was. Ja, ja. Jullie waarschijnlijk heel goede afspraken over hebben gemaakt. Maar je krijgt een Oedipus glas. En dan ga je vervolgens lekker al die andere biertjes uitdrinken. En iedereen is vriendelijk. En dat vond ik echt fantastisch.
Is dat niet respect voor elkaars ambacht? Hoort dat niet bij de biercultuur? Dat je bij jezelf denkt, oh wacht eens even, dit biertje is ook heel erg lekker.
Ja,
maar we nodigen ze uit, in plaats van dat je denkt, we concurreren ze de tent uit.
Nee, maar dat is
we nodigen ze bij deze
maar
uit.
Noem eens een andere bedrijfstak waar dat is.
Ja, muziek.
Ja, dat wilde ik net zeggen. Muzikanten doen dat wel.
Muziek maar wil je de hele tijd uitnodigen, want...
Ja. Maar dat is misschien wel meer onder muzikanten zelf. Dat wordt weer misschien minder... Een soort evenementair, is dat een woord? Maar als evenement...
Evenementair. Is bij deze een woord. Ja.
Georganiseerd of gevierd. Maar daar moest ik ook wel aan denken, dat die wel echt heel erg met elkaar bezig zijn. Maar ik denk dat als we dan helemaal teruggaan naar het begin over dat bier, komt omdat het veel autodidacten zijn, liefhebbers, die in eerste instantie... Wij zijn ook heel erg geïnspireerd door andere brouwers. In eerste instantie veel uit het buitenland, maar ook wel Nederland. En om ons heen dan ga je gewoon van, ja, te gek, we willen dat jij ook komt, want je maakt dit toffe bier. En vaak zijn het ook allemaal mensen die dus vanwege dat het autodidactisch is, ook een hele andere carrière hebben gehad. Allemaal dit is hun tweede leven vaak. Dus je krijgt hele interessante figuren ook. Veel ook niet altijd, zeker in het beginjaren niet super commercieel gedreven. Maar dus echt voor het liefde voor het vak kwamen mensen en komen ze nog steeds bij elkaar. En Oedipus was daar zeker niet uniek in, hoor. Want wij hebben die inspiratie van heel veel andere bierfestivals en van andere brouwerijs overgenomen. Omdat dat is normaal in de craft beer. Ik denk dat dat groot een onderdeel is geweest waardoor de craft beer ook movement groot is geworden. Omdat mensen in één keer niet aan één brouwerij werden geïntroduceerd, maar in één keer heel veel. En allemaal mensen konden daarin hun eigen smaak vinden. En dat is heel leuk, ja. Maar heel conviviaal, absoluut. Collegiaal, we noemen het altijd conculega's.
Ja, ja, mooi. Ja. Dat is, nee, maar dat is inderdaad wel... het is wel herkenbaar toch ook wel... Ik betrek het dan even op mezelf. Maar het is ook wel herkenbaar met betrekking tot muziek. De uitingsvorm is heel anders.
Ja.
Maar je bent met muzikanten... Je hebt wel de hele tijd het idee dat je iets kunt leren van een andere muzikant.
Ja. Ja.
En je zoekt elkaar dan op. Omdat je weet dat er uit de samenwerking altijd wel iets komt. Zelfs als er niet meteen een track of zo uit zou komen, dan ja. Is het toch, dan het toch het jammen. Eigenlijk wat dan met bier eigenlijk dan ook gebeurt. Een bierjam.
Ja. Ja, er worden ook echt collaborations gemaakt in de bierwereld.
Ja,
ja, nee, een mooie vergelijking.
Ja. Ik denk overigens dat, ja, ik denk dat je iedereen even dronken van die samenwerkingen vandaan gaat. Dus of het nou gaat om een paar muzikanten die met elkaar gaan jammen, of dat er een paar brouwers met elkaar gaan bier jammen.
Vraag, zullen we muziek gaan maken of zullen we bier gaan drinken? Ja, je kan het gewoon door elkaar heen. Zullen we samen bier door elkaar heen?
Dat is een goede combinatie.
Maar veel van die brouwers zijn ook vaak muzikanten of artistieke figuren die dan instrumenten bespelen. Dus dat gebeurt ook vaak aan het eind van een festival.
Ja.
Dat er een band van brouwers staat of DJ's. Of, dat is altijd wel heel grappig.
Dus dat zou ook gaan music bier pairing. Dus bij dit stukje muziek past dit biertje.
Volgens mij is dit de oplossing. Want wat zijn nou, zeg maar... Nee, echt. De oplossing is bier. Ik denk dat ik dat ga zeggen. Dat ga ik niet zeggen. Nee, maar de oplossing
je hebt het al gezegd nu.
Ja, maar dat doe ik niet helemaal.
Aflevering 13. De oplossing is bier.